de ontwerpbegroting. Dick.
Ja, het lijkt mij het hoogste om dat te bespreken aan de hand van de thema's die wij benoemd hebben en ook toezeggingen die daarbij horen. Maar misschien eerst een algemeen puntje. Geconstateerd is dat de overal beeld van de begroting niet echt slecht is. Dat wil zeggen, we hebben heel wat jaren van negatieve getallen voorbij zien komen. En dat ziet er nou wat positiever uit, ook in het, met het idee dat er wat meer prijs- en looncompensatie vanuit het Rijk komt, extra middelen voor het onderwijs enzovoorts. We weten inmiddels wat de loonsverhoging is, 3%. Een van de toezeggingen is dan ook van er is rekening gehouden met 1% loonsverhoging in de cijfers. Maar als er dan geld komt van het Rijk ter compensatie van prijzen en lonen, dan zou je dat ook direct moeten doorsturen naar de eenheden. Dat eventjes vooraf. Verder heeft het college aangegeven dat men voornemens is om eind van dit jaar de swaps af te kopen, de renteswaps. En dat heeft een effect op de directe begrotingen van de komende 10 jaar, zeg. Ik heb begrepen dat het gaat om een bedrag van 2 miljoen. Dat is nog niet opgenomen in de begroting. Blijkbaar heeft het college al wel besloten om dat afkopen inderdaad door te zetten. Wat is het college van plan met dat bedrag?
Het zijn heel wat punten bij elkaar, voorzitter. Heb je de voorkeur voor dat ik de overweging bij langsloop en ook dat punt meenemen?
Zullen we ze gewoon puntsgewijs afhandelen? Dit was meer een algemeen puntje van een nagekomen bedrag. Ja. En dan gaan we daarna over op Atlas enzovoorts.
Het nagekomen punt. Wij hebben gekeken, we hebben derivaten. Er zijn wel eens meer in de belangstelling bewegen, maar wij hebben, staat ook allemaal keurig in de jaarverslaggeving. We hebben een aantal derivaten dat verplicht zijn. 80% van ons renterisico achter te dat is gewoon een regel waar we aan gehouden zijn in het verleden. Toen we dus, ja, het risico natuurlijk sowieso niet goed ingeschoven worden, zijn de derivaten afgesloten. Met een renteniveau van 4,8-4,9%. En de werking is dus zo dat het verschil bij de actuele rente moet je dat dus gewoon betalen. Dus in feite werkt het zo dat dat je vaste rente niet volgt. Nou, op dit moment zijn de kansen om een heel veel lager niveau, zelfs tot onder 1% te hebben bij het bankieren zoals wij dat doen met de overheid. En we hebben dus nog een aantal swaps lopen tot een 90 miljoen euro. Waar wij nu de kans hebben voor de komende 2 jaar om die af te kopen, die rente. En daarmee voor de komende 10 jaar de rente op een heel laag niveau vast te zetten. We hebben binnen het CPB met ook externe advisering van deskundigen dat allemaal gewogen, maar je kan op een deel doen, je kan allerlei varianten verzinnen. Wij willen het hele pakket doen. En daarmee creëren we inderdaad, zoals Dick aangeeft, voor de komende jaren de mogelijkheid om rond de 1,5 tot 2 miljoen jaarlijks minder rentekosten te hebben als universiteit. En dat is denk ik wel degelijk van betekenis. Zit nog niet in de begroting. Daar kunnen we nog naar kijken wat we met die ruimte doen. Het is nog niet besloten, maar het is pas besloten als morgen de Raad van Toezicht er mee akkoord gaat. Want daarvan uitgaande, als dat zo is, dan is onze bedoeling om het vrijdag te effectueren met de bank. Dat ligt allemaal voorbereid en klaar. Ik heb u ervan op de hoogte gesteld, ook in de commissie uitgebreid. Dus wij willen dat graag doen, juist om een stukje extra gewoon ruimte binnen de universiteit te creëren. Wij hebben nog niet bepaald wat we daarmee willen of kunnen doen. We hebben wel een begroting nog die een hele kleine min heeft. Maar dan moet ook nog wat loon- en prijscompensatie bijkomen. We hebben inderdaad rekening gehouden met 1% in de begroting. Nou, als die 2 worden per 1 januari, wat het huidige onderhandelingsakkoord is, dan gaat er alweer tussen de 1 en 1,5 miljoen euro extra arbeidskosten plaatsvinden. Dus het komt goed uit als we nog even extra ruimte creëren op deze moment. Dus ik ben er nog niet aan toe om te zeggen dat we zomaar 2 miljoen extra bestedingsruimte hebben. Willen we even kijken, maar er zal best wat ruimte voor zijn. Dus dat kunnen we nader bepalen. Hebben we nog niet gedaan. We kunnen eerst even kijken of we besluiten en uitvoeren. En dan geldt het in elk geval vanaf 1 januari. Dat is correct.
En na het volgende begrotingsjaar valt het gewoon vrij om in het verdeelmodel te stoppen.
Ja.
Oké. Dat is dan helder. Dan gaan we eigenlijk over naar Atlas. Wij vragen u een toezegging over de evaluatie. Vooral omdat wij er eigenlijk als U-raad een beetje hard hoop in hebben dat dit wel een succes gaat worden. En zeker in relatie tot de enorme investering die het vergt om dat gedaan te krijgen. Wij zien dat het college gaat proberen om via marketing de studentenaantallen flink omhoog te stuwen. Maar vragen ons af of dat wel voldoende is. Of het hier eigenlijk wel gaat om een opleiding die echt aantrekkelijk is voor toekomstige studenten. En echt een briljantje is voor deze universiteit. En als hij dat al is, dan zou dat in ieder geval met de afgesproken extra bekostiging toch ook moeten blijken. Te kunnen werken. En eigenlijk heeft het college al de handdoek in de ring gegooid van dat gaat niet lukken binnen de afspraken die we daarover gemaakt hebben. Dus we hebben een soort break-even point wat ver boven de 100 studenten ligt. En is dat nou wel verstandig om hiermee door te gaan? En wat is het moment dat je moet zeggen van dit project is niet helemaal wat het zou moeten zijn? Dus daar gaat eigenlijk die toezegging nog over. Houd het op een gegeven moment toch eens een keer goed tegen het licht. En we kunnen dat geld wat we nou investeren in het opzetten van een opleiding, wellicht misschien ook wel op een heel andere manier veel beter gebruiken.
Ja, voorzitter, hier moeten we denk ik even wat langer bij stilstaan. Uw reserve ten opzichte van Atlas, die is ons goed bekend. Er zijn afspraken over gemaakt en wij hebben ook in de begroting gezet dat we daar op de korte termijn niet aan kunnen voldoen. Dat is denk ik ook goed om die discussie daar ook over te kunnen hebben. Dus inderdaad in het UT-model een gelijke afdracht van overheid, even technisch hier gesproken. Of het investering waard is, daar kun je lang en kort over discussiëren. Dat is hier in het verleden natuurlijk ook al wel gedaan. We zijn niet voor niks een ondernemende universiteit, moeten we ook maar eens tegen elkaar zeggen. Dus je probeert het ook eens even uit. Dat de instroom aantallen tegenvallen, dat is juist. Dat hebben we ook aangegeven, dat hebben we ook bijgesteld wat de verwachting is. Extra marketing inspanning is ook juist, maar is wel binnen dat budget wat eerst gedacht was door te moeten sluizen voor het geven van onderwijs. Nou, als er minder studenten zijn, is het ook minder. Dus dat niet allemaal maar extra geld. Dat in de zin dat dat ten koste zou gaan van het regulier onderwijs, om dat nou even zo aan te duiden. Zo is het niet. Want er is ook een stukje budgetruimte om die extra marketinginspanning te doen. Er zit een vertraging van T-2, dat wisten we in de bekostiging, dus dat speelt. En een deel van het budget wat in aan Atlas besteden, dat wordt natuurlijk ook weer, wordt ook wel eens vergeten denk ik, maar doorgesluist naar de faculteit, want het onderwijs wordt geregeld vanuit de faculteit. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel, en ik heb geen enkele handdoek gezien die in welke riem men ook ligt wat ons betreft, laat dat helder zijn. Dat wij natuurlijk op een gegeven moment moeten zeggen, gaat dit nou wel of niet lukken in relatie tot de doelstelling en een voorbeeldfunctie van we wilden meer mee dan alleen maar college met 100 studenten of althans instroom. Dat is duidelijk. Wat u aangeeft, dat moet je voorjaar 2016 doen. Dat vinden wij wel heel erg krap. Dat is dus, we hebben nog één instroommoment, dus de meting van wat is het, november 2015. Dan zou je zomaar tot de conclusie kunnen komen van dit is geen haalbare kaart. Dat kan. Maar de vraag is of je zo'n experiment dan ook wel een echte kans geeft. Dat is denk ik de echte discussie die misschien over een andere keer ons moeten voeren. Het is een relatief dure experiment als je het per student omrekent. Er is geen enkele discussie over wat mij betreft. In die zin mogen het wel of niet zo groot zijn. Maar de vraag is wel, willen we dit uitproberen? Kan het een positie verwerven? Kan het misschien ook in relatie tot ander onderwijs nog een voorbeeld zijn? Ik denk dat dat ook de onderliggende vragen zijn waar we ook moeten proberen een objectieve discussie over te hebben. En als het antwoord daarop ja is, dan kun je daar natuurlijk best wat voor over hebben. Ja, dan wil ik dus niet zeggen, nou wat we nu aan besteden, dat is dan dus terecht. Die conclusie moet dan maar getrokken worden. Dus wij willen die evaluatie wel aangaan, maar wij willen toch ook wel het een kans geven. En dan denken wij eerder aan eind 2016. Als je nog een instroommoment hebt, dan voorjaar 2016. Maar dan hebben we maar één extra instroommoment om dat te beoordelen. Dus zo zitten we erin, zo laat ik het zomaar eens uitdrukken. En de levensvatbaarheid moet wel een keer, dat is een ander punt, ook beoordeeld kunnen worden. Want je kan als je zegt van ja, we hebben twijfel niet eindeloos aan mee doorgaan. Dus als blijkt op een gegeven moment, dat zijn we wel eens, denk ik, op een later moment dan zegt van ja. Voldoet niet aan de criteria op geen enkele manier of we vinden het toch onvoldoende, dan moet je ook een keer kunnen besluiten met die vraag van ja, hier moeten we mee stoppen, dit moeten we afbouwen. Dus de levensvatbaarheid moet wel niet alleen getoetst worden, maar wij willen dat toch nog graag doen nadat we het ook een kans gegeven hebben. Dat is het antwoord.
Ja, die januari 2016, om dan de evaluatie te houden, is afgesproken toen het tijd bij het besluit. Daarom hebben wij daar ook aan gerefereerd. Want wij hadden in het eerste instantie het idee om dat komende zomer te doen. Dan als bekend is wat er in 2015 binnenkomt, ongeveer. Dat daarbij ook inderdaad de uitstraling van Atlas en zowel extern als intern. Dus de meerwaarde die het heeft voor de universiteit een rol zou moeten spelen, gerelateerd aan de investering die gedaan moet worden, daar zijn we het graag mee eens. En dat moet dan ook zeker een rol spelen in die discussie. Ik heb zelf eigenlijk eerder de neiging om te zeggen van laten we twee momenten maar afspreken. Komend jaar en het jaar erop en de vinger aan de pols houden. Als het echt slecht gaat met de instroom in 2015, dan denk ik dat we de zaak ook echt tegen het licht moeten gaan houden. Van willen we hier nog mee doorgaan? En ja, ik zelf zie weinig meerwaarde op dit moment als docent van andere opleidingen. Ik zie ook geen uitstraling in positieve zin binnen de universiteit en buiten de universiteit. Misschien is mijn beeld wat dat betreft onvolledig of vertroebeld. Maar ik denk dat het wel een rol zou moeten spelen bij die afweging. Misschien kunnen we afspreken om de komende zomer een eerste gesprek daarover te hebben. En dan eventueel een jaar daarna een definitieve evaluatie. Maar als de ontwikkelingen doorgaan zoals ze nu lijken te gaan. Ja, dan denk ik dat we toch de zaak helemaal goed op bereik moeten hebben, ook komend jaar.
Ja, voorzitter. Evaluatie is misschien wel wat twee. We hebben natuurlijk al relatief veel in onze kring aandacht besteed aan Atlas, hoe kijken we daarnaar. Dus dat kun je ook evaluatie noemen. Als het tegenvalt, dan ga je natuurlijk sowieso met extra aandacht daar aan de gang. Ik zou er wat voorzichtig willen zijn door een hele officiële evaluatie nog daartussen af te spreken, want dan gaan we elkaar ook daarmee bezighouden. Uiteraard, als het weer tegenvalt de komende keer, dan zullen wij ons ook weer verder bezinnen. Waar ik voor pleit is, in ons overleg hier, als je zegt, nou laten we in elk geval een hard moment afspreken, dat wat ons betreft nog twee instroommomenten achter de rug zou ik hebben op het moment dat je dat er niet één. Nou, en dan kom ik dus uit op het eind van 2016. Dat is wat wij hier inbrengen. Dat dit aangeeft, het klopt allemaal wat er afgesproken is, dus dat is helder. Maar wij denken dat dat dan de conclusie al opgelegd is als je het juist bent. We willen echt een hele reële inspanning doen, ook in de naamgeving, de zichtbaarheid van Atlas was tot nu toe, denken wij, ook te gering om het echt een kans te geven. Ja, als het zich helemaal ontwikkelt, ja, dan moet je ook nog even in relatie tot je uitgangspunten natuurlijk een conclusie durven te trekken.
Ik weet dan, zo moet gezegd van, dat moet je dan in september 2016 gaan doen, dan weet je waar die inschrijving terechtkomt. We kunnen wel zomer gaan zeggen, maar zomer is zo'n moeizaam begrip, dat is per definitie ook al september geworden. Ik denk dat het wel een zaak is om toch al wat eerder wat transparantie in te krijgen van wat geven wij nu aan Atlas. Want het is nu al heel verbonden met het doorgeven van het totale bedrag wat van minister binnenkrijgen. Daarmee maakt het wat toe wat nou eigenlijk de inzet en wat er eigenlijk kost heeft. Ik zou in ieder geval dat op een iets eerder tijdstip heel veel te willen hebben. Dat vind ik uitstekend als dat bij de kaartstelling bijvoorbeeld, dat zou mijn suggestie hebben dat in de kaartstelling al mis moet.
Nou, dat kun je op zich doen, voorzitter, want het gaat dus over de begroting en budgettering. Als je naar de behoefte aan om toch nog eens even naar te kijken. Ik denk dat de ondoorzichtigheid op zich al meevalt. Maar als daar behoefte aan is, willen we dat natuurlijk zeker doen.
Ja, kaartstelling 2016.
Maar er is ook wel heel veel geanalyseerd mensen voor. Dat, we weten er ook wel heel veel van langs de hand op detailniveau. Dus.
Ja. Oké. Okay. Ik zie dikke knikken, dus laat maar aan het eind gaan kijken of we in het totaal dat zo is, maar naar het volgende punt willen gaan.
Maar ja. Voorzitter, toch even voor de helderheid, zijn we het dan eens dat we toch nog twee instrumenten eerst hebben voordat we het definitief...
Ja, maar ik wil even die expliciete vraagstelling even naar het totaalbesluit uitstellen.
Okay.
Als dat goed is. En ik zie in ieder geval dat de woordvoerder zegt van, ik heb geen probleem meer. Ik heb niemand die van de rest van de raad zegt van, ik stap daar direct in. Ik vind het, ben het daar niet mee. Dus ik ga ervan uit dat dat geen sluitpunt gaat worden.
Nou, ik wil alleen even bevestigd hebben dat we het op zich eens zijn over het feit dat je de normale kostingssystematiek gaat toepassen. Niet komend jaar, maar het jaar erop. En dat we de evaluatie verplaatsen naar het moment dat we twee instrumenten hebben, ongeveer september 2016.
Ja.
Ja. Dan krijgen we het tweede punt, dat gaat over de extra middelen die beschikbaar zijn gekomen voor het onderwijs, met name vooral onderwijsgeld. En wij waren eigenlijk vanuit gegaan dat het lumpsum naar de faculteiten gaat, maar nou schijnt het college een afspraak gemaakt te hebben met de decanen. Dat staat nergens expliciet wat de inhoud van die afspraak is. Wel in een soort algemene termen in de inleiding van de begroting. Dat die extra middelen besteed zouden moeten worden binnen prioritaire gebieden. Binnen Vision 2020, internationalisering, digitalisering van het onderwijs. We zijn genoemd. Nou zijn beide onderwerpen nog... in uitwerking, hè. Het beleid is nog niet vastgesteld. Maar zoals wij begrepen hebben, dienen de faculteiten dat extra geld, wat eigenlijk gewoon een compensatie is voor gedaalde onderwijsprijzen, hè, in de afgelopen periode. Maar dat extra geld wat nou gegeven wordt, van het plan te voorzien en in april, als ik het goed begrepen heb, dienen ze dat plan in te dienen en ja, dat is dus voorwaarde feitelijk die aan dat geld wordt gekoppeld. Nou zijn wij niet zo happig op het stellen van voorwaarden aan de faculteiten van een deel van hun lumpsum. En daarom is ons voorstel om dat die voorwaarden financieel gezien los te laten. Dat er plannen gemaakt worden binnen faculteiten om digitalisering of internationalisering vorm te geven, dat is best, maar laat ze dat er vooral uit zichzelf doen.
Ja, voorzitter. Er was net al even aan de orde van een paar jaar terug hebben we ook tegen elkaar gezegd van, nou, als je de onderwijsontwikkeling ziet, die erosie van de vergoeding per student, we moeten toe naar plannen dat we 10% minder in het onderwijs kunnen stoppen. Dat is wel wat gekeerd, ook binnen OCW wat dat betreft. En je ziet dus dat juist voor het onderwijs er weer wat meer verruiming van budget komt. Dus laten we daar blij mee zijn. Dat hoef ik overigens ook. We hebben dat in het verleden, die 4,6 miljoen waar het over gaat. Omdat we intern wat geblokkeerd dan in september al aan een aanvulling van, ik geloof, 1,9 kregen uit mijn miljoen. Hebben we gezegd dat dat kunnen we mooi toevoegen, dus na de kadernota aan het onderwijs. Dat hebben we, ja, maar gewoon volgens het verdeelmodel is dat structureel verdeeld. Dus niks nieuws onder de zon. En dat is dus een beschikbaarheid. Er is een misverstand, denk ik, over de interpretatie van wat we eraan toegevoegd hebben. Wij werken vanuit de optiek van Vision 2020. We hebben met elkaar de externe deel, zoals het dan hier heet, daarvan vastgesteld, intern niet. Dat is ons allemaal helder. Maar ook met DK en met D'er hebben we natuurlijk ook al lang een discussie van kijk hoe je daar een vorm kan geven. Dat zal ook stap voor stap gaan. Ook zonder die 4,6 miljoen loopt die afspraak al. Dat is gewoon staand beleid en dat hopen we steeds meer uitgewerkt. Nu is de 4,6 meer beschikbaar. En daarvan hebben we gezegd van oké, dat is ook beschikbaar, maar nu willen we in elk geval toch wel graag, je hebt nu nog ietsje meer mogelijkheden, zien, inderdaad voor 1 april, wat aan jullie vertaling is en voorstellen, nu je toch ook die ruimte hebt in het kader van de Vision 2020. Dus dat is niet een extra beleidsdoelstelling of wat dan ook, maar veel meer een management aanwijzing zou ik willen zeggen. Wij zeggen nou, nu ben je zeker in staat om expliciet te maken wat jij kan doen. Komende tijd niet opleveren. Dus wij zien dat echt een slag anders. En niet als een absolute voorwaarde waardoor het niet structureel, het is zelfs structureel verdeeld. Maar we willen ook wel, en ik zou haast zeggen, mogen wij als leiding van de universiteit ook zien dat de plannen niet alleen mooie woorden blijven of ideeën, maar dat er ook realisatie daarvan is. En door deze toevoeging moet het makkelijker zijn om dat ook te realiseren. En daar gaan we vanuit. De afspraak stond al, het is geen nieuw beleid.
Nee, de afspraak bestond dat we Vision 2020 gaan uitwerken.
Ja.
Maar dwingt het college nou plannen van de faculteiten af via de begroting, via een deel van de begroting, door ze te oormerken?
Nou ja,
dat is eigenlijk de vraag.
Afdwingen, het is beschikbaar voor het onderwijs, dus dat blijft. En we willen graag zien in het onderwijs. Dat dus datgene wat we al verwachten, dat zeker nu gerealiseerd kan worden.
Wij staan er iets anders in als u het inderdaad.
Want
wij zien bij de faculteiten grote problemen om al dat nieuwe onderwijs te ontwikkelen, te bemensen, et cetera. Nu is er dus een financieel meevallen. Na alle kortingen krijgen we nu eens een keer wat extra. En dat zou dus ook de financiële ruimte geven om de werkdruk bij de docenten wat te verlichten, bijvoorbeeld door extra personeel aan te stellen. Als je dat vervolgens gaat oormerken en daar plannen voor eist die bovenop de huidige werkzaamheden komen, ja, dan voorkom je dus dat er enige verlichting komt. En de vraag is dus eigenlijk, wil het college een deel van die lumpsum inderdaad specifiek besteed zien aan de plannen rondom Vision 2020? Of mag een faculteit daar zelf invulling aan geven?
Ik ga hier even op reageren met Jeroen. Het college van bestuur zit niet op zijn plek om als doorgeefluik van geld te fungeren, maar bepaalt over het goed overleg en hiernaar ook met instemming van de UR het beleid van de universiteit. Dus wij zitten niet in de sport van het over de schutting gooien van geld. Het is absoluut waar, en dat wordt door het college, en dat heeft Kees volgens mij ook daarnet heel nadrukkelijk onderschreven, erkent dat er problemen zijn bij de faculteiten. Dus vandaar ook dat wij hebben besloten om dat geld zo snel mogelijk beschikbaar te stellen. Tegelijkertijd zitten er bij die faculteit ook knelpunten die sowieso opgelost moeten worden. En dat los je niet op door geld zeg maar één op één gelijk door te sluizen. Dus wij hebben gezegd, gebruik nou de helft van dat geld. Nee, laat ik het anders proberen. De helft van dat geld kun je gebruiken voor het lenigen van de noden die er zijn. Dat zal niet genoeg zijn, dat zal overigens nooit genoeg zijn. Want zoals je weet hebben wij een structurele onderfinanciering binnen de UT. Alleen van het andere deel hebben wij gezegd, en daar laten wij de faculteiten dus echt volledig vrij in. Vul dat nou beleidsrijk in, rekening houdend met de doelstellingen van Visie 2020, niet meer en niet minder. Dus wij laten de faculteiten daar volledig in vrijheid. Het enige, en dat is alles iets dat wij ook al lang met de decanen hebben overlegd, is dat wij wel aangeven van doe dat nou wel op een slimme manier in de lijn van Visie 2020. Ook met de gedachte dat als je het niet zou doen, dat dat dan mogelijkerwijs gebruikt zou worden door dat dan mogelijke aanpassingen die sowieso nodig zijn, niet zouden plaatsvinden. En dan geldt het uitdaging, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.
Is dit nou eenmalig? Is dit dus alleen voor het komend jaar? Zit het volgende jaar ook gewoon structureel in de begroting? En heb je dan geen plannen nodig om daar besteding aan te geven?
Het zit structureel in de begroting.
Dus, maar moeten er ook structurele plannen voor gemaakt worden?
Altijd.
Als er plannen zijn, dan zijn die natuurlijk ook niet voor één jaar. Ik denk toch dat er een verschil, ik wil niet zeggen een denkfout, maar een verschil van denken is over datgene wat we vragen. Het is niet allemaal maar stapelen en extra. Het zal een onderdeel zijn en meer worden van het onderwijsproces. En zo moeten we denk ik toch ook durven te denken. En zo zitten we erin, want anders dan betekent het niks in het kader van Visie 2020 iets ontwikkelen. Als het een extra plannetje blijft, dan blijft het altijd extra aandacht hebben. En dan zal het altijd dit soort discussie hebben. Dus ik denk dat we er toch anders naar moeten durven kijken. Maar het is structureel geld, dus dat doet daar niks aan af. En ik neem maar als er een plan gemaakt wordt voor een aantal jaren, ja, dan geldt dat dus ook in de latere begrotingsjaren.
Kijk, wij zijn erop voor dat het college het beleid op hoofdlijnen bepaalt. Ook middelen heeft om te bevorderen dat het uitgevoerd wordt. Die middelen zijn er ook. Er zijn centraal sturingsmiddelen, er zijn zwaartepuntmiddelen, er zijn allerlei manieren voor het college om geld apart te zetten voor doelen die zij nodig achten. En dat gebeurt ook. Om maar eens wat te noemen, bijvoorbeeld de intensiveringsgelden voor wiskunde, die zijn apart gesteld. Eerst betaald uit de centrale stimulering, vervolgens gezegd van ja, dat moet maar eens een vast budget worden. En vervolgens kun je ook allerlei andere onderwerpen noemen waar budgetten voor gecreëerd worden. Nou, dat zijn de middelen die het college heeft om te sturen en ons lijkt dat meer als voldoende. En eigenlijk zou je daar eens in moeten beperken. Wat nu gebeurt is dat geld die via het verdeelmodel naar de faculteiten wordt gestuurd, inderdaad ook nog een keer voorwaardelijk wordt gegeven. Nou, daarvan zeggen wij van hier overschrijdt u dus een grens die wij niet willen. Dat is ook de reden om het op te nemen in de toezegging om die voorwaardelijke bekostiging van het onderwijs van tafel te halen.
Ja, voorzitter, op dat punt zijn we het dus oneens. Dat mag helder zijn. Ook de lumsum moet onderwijs voor gegeven worden. Dus het is maar de vraag, waar praat je nou precies over? Het gaat over een stukje integratie van de beleidsdoelstellingen die we al afgesproken hebben. En wij hebben er nu aan toegevoegd, dat willen we zichtbaar maken. Als je praat over extra middelen, nou, dan zijn altijd de nummers van de tabellen vergeten. Maar dat staat er allemaal in. We hadden ook kunnen zeggen 4,6, nou we splitsen 2,3 af en de centrale stimulering 2,3 of wat voor bedrag dan ook. Toen we structureel iets verdeeld. Dat hebben we niet gedaan, we hebben het structureel verdeeld. En daar is geen discussie over. Maar het enige wat we willen is in de managementsfeer, van nou kun je het makkelijker waarmaken van wat je al van plan was. Daar moeten we het over hebben. En daar willen wij het over hebben.
Mijn de De vraag is om de financiële voorwaarden te laten vallen. Het college zegt eigenlijk, als ik het probeer samen te vatten, is het volgende. U krijgt het geld, maar u krijgt ook een aantal doelstellingen. Zorg ervoor dat u dat binnen de doelstellingen regelt. Zorg dat u die doelstellingen regelt. Maar betekent het ook als een faculteit nou niets zou doen in de oren van het college. Het college gaat zeggen, dan moet u het geld weer terugstorten. Of is het zo dat het college zegt maar wij verwachten toch dat u plannen op dat veld gaat maken. Als het laatste is, dan is die koppeling met die financiën is wat raar. Die hoeft ook niet, denk ik dan.
Voorzitter, ik heb eigenlijk niet zo heel veel aan wat door Kees van Elst is gesteld toe te voegen. Zoals hij al aangaf, we hadden er ook voor kunnen kiezen om dat geld centraal te houden en op een andere manier te delen. Dat hebben we juist niet gedaan. Wij maken elk jaar afspraken met de faculteiten over het te voeren beleid. Het college doet dat met gepaste afstand, omdat wij van mening zijn, ik denk dat het een groot goed is, dat de faculteiten daar een grote mate van beleidsvrijheid hebben. Tegelijkertijd vinden wij wel dat je de organisatie een bepaalde kant uit moet sturen. Het enige wat wij aan de faculteit hebben gevraagd, en er staat niet meer in en er is ook niets meer achter te zeggen, van voer nou de helft van dat geld waarvan jullie beschikbaar stellen, dien daar plannen mee in, die in de lijn liggen van 14-13. Dus kortom, dat zijn gelden waarvan wij zeggen van, dan moet je niet gaten mee vullen, maar doe dat op een andere manier. Het college is niet van zins die zinsnede te laten vallen. Laat ik daar duidelijk over zijn.
Ja, als je voorwaarden stelt aan bekostiging, moet je dat toetsen. En toetsen aan de plannen die de faculteiten nou moeten indienen. Echter, als je kijkt naar het internationaliseringsbeleid, dat moet nog opgesteld worden. Dus je hebt geen toetsingskracht voor dat. Hetzelfde geldt voor digitalisering van het onderwijs. Je kunt wel roepen, we gaan allemaal MOOCs maken, maar is dat de ontwikkeling die wij met z'n allen willen? En daar zullen dan ook wel de plannen een beetje op neerkomen. Eigenlijk zul je bij elk plan moeten zeggen van ja, dat is wel in die hoek, dus dan is het ook wel goed. En dat betekent dus dat ook een hele hoop creativiteit wordt losgemaakt bij de faculteiten. Ze zullen ongetwijfeld een hoop maken van activiteiten waar ze toch al mee bezig zijn. En op die manier wordt dan tegemoet gekomen aan de eis van deze universiteit. En ik denk dat we met dit soort mechanismen elkaar bestuurlijk een beetje bezighouden, maar inhoudelijk niks opschieten.
Afgezien van uw laatste zin, met de toevoeging daarvan ben ik het volledig met u eens. Ik hoop dat er een hoop creativiteit in de faculteit loskomt. Dat is namelijk ook precies de bedoeling. Nogmaals, de faculteiten hebben volledige beleidsvrijheid in dat opzicht. Dat is namelijk juist wat wij mensen te bewerkstelligen. En overigens vind ik het in dat opzicht een zaak van de decaan en de faculteitsraden en niet van de universiteitsraad hoe de faculteiten dat binnen hun eigen kaders oplossen.
Ook wel omdat die kader nu via de begroting wordt ingegeven, ja. Daarmee wordt het wel een zaak. En ik denk dat de vraag uiteindelijk nu is van, waar gaat u, wat is uw toetskader waarop u heeft beoordeeld? Het kan ook zijn dat men al zaken doet en in die zin die al 10 jaar geleden een idee had en schrijft van, maar wij zetten daar inmiddels al 4-5 ton in op zo'n traject. Geldt dat dan ook al, of moet het echt helemaal nieuw op plannen zijn? Dat is mijn vraag. En wat is het toetsingskader waar het college zegt van, hoe voelt dat plannen? Daar is een heel mistig stuk in.
Ik wil hier graag gelijk even op reageren met u aannemen, want ik denk dat dat wel belangrijk is. Wat u nu probeert uit te lokken is nou juist wat wij niet willen, namelijk dat wij gaan invullen wat u niet wilt dat wij invullen. Dus dat is in al een hele rare catch and situatie.
Ja, maar er is één vraag niet meer.
Nee, maar let even op. Wij geven de faculteiten de ruimte om in te vullen in de lijn van Vision 2020 iedereen, en dat we hier met z'n allen maar weten welke kant dat uitgaat. Als zij daarmee dingen doen waarvan ze zeggen, ja dat deden wij 5 jaar geleden ook al, nou, dat is prima, want dan werken ze dus blijkbaar al in die lijn. Maar voor de rest hebben wij juist ervoor gepast om geen voorwaarden vooraf te doen, juist om niet in de verantwoordelijkheid van die faculteiten te treden. Dus ik bedoel dat je wel een beetje moe van hoor. Nee, in de zin van, we mogen niet dingen doen, maar tegelijkertijd wilt u dat wij eigenlijk dingen doen die wij niet mogen doen. Dat,
wat voor mij betreft nog niet beantwoord is, is de vraag van, en dat is de voorwaardelijkheid van het geld. Want, ja. Wat gebeurt er als de faculteit inderdaad in de zin van het CVB helemaal niks heeft gedaan? Wat is nou precies de voorwaardelijkheid? Kan dat geld inderdaad weer teruggeëist worden zoals je moet zijn?
Het antwoord is ja, dat kan. Wij hebben dat inderdaad voorwaardelijk gesteld. Overigens heeft geen van de decanen mij aangegeven dat ze hier een probleem in zagen. We hebben nog wel een verhelderend conversatie over gehad. Wat bedoel je hiermee? En toen wij aangaven wat wij daarmee bedoelden, toen zeiden van oké, dat was het. Dus we hebben vooral ook niet gezegd van besteed het hier aan, besteed het daar aan. Nee, dat willen we dan juist ook laten. Kijk, en jullie noemen internationalisering of digitalisering. Dat kan ook zichtbaarheid zijn, dat kan profilering zijn. Het kan maatschappelijke impact zijn. Vision 2020 gaat over erg veel zaken. Maar we willen dus juist niet daar in de beleidsvrijheid van de faculteit te treden.
Akkoord. Ik stel voor dat we even naar de volgende punten heen gaan. Want ik zie niet veel verder discussie. Er komen wel iets verhelderend komen. Maar dat we even het totaal afmaken.
Ja,
en dan even een schorsing doen.
Punt toezegging 3 hebben we eigenlijk al gesproken. Mag ik concluderen dat het college ook van plan is om die loon- en prijscompensatie door te schuiven?
Ja, dat is het de geldende lijn. Wij kijken altijd nog wel even naar het tijdstip en of het nodig is, maar in principe zetten we dat altijd. Maar er is ook wel eens een keer een keuze geweest om het niet te doen, om dan aan een bepaald gemeenschappelijk onderwerp te besteden. Ja.
Punt 4 is eigenlijk heel goed geïllustreerd met de discussie die we net hadden, de noodzaak daarvan. Een herbezinning op de wijze waarop het college sturing geeft aan het primaire proces. Ik denk dat het een goede zaak zou zijn als we daar met elkaar eens een keer een goed overleg over hebben. Dat we van elkaar weten wat de kaders zijn waarbinnen het college sturing kan geven. Wat wel en wat niet. Wij zullen als UR ook op dit moment natuurlijk moeten besluiten of wij vasthouden aan het idee dat je geen sturing geeft op middelen die in het verdeelmodel vloeien.
Ja, ik zit even te kijken. Ja, geen sturing. Ja, dat vergt een wat bredere discussie. Onder het verdeelmodel ligt natuurlijk al altijd sturing.
Ja.
Want daar ligt een besluit onder hoe bijvoorbeeld strategische onderzoekmiddelen verdeeld worden over instituten zoals wij dat in ons systeem hebben. Dus geen sturing, dat kan natuurlijk. De vraag is denk ik veel meer ook helaas tot discussie van daarnet. Kun je nog in je sturing en mag het college daar nog wat aan toevoegen? Nou, daar zijn we zeer terughoudend in het algemeen, want als wij in het verdeelmodel zaken structureel verdeeld hebben, zoals het model is, dan wachten wij dus verder de plannen af en gaan we met de voorstellen van de wetenschappelijke directeur en de decaan in discussie. En zo hebben wij dus ook, waar we het net over hadden, dat punt zien we dat dus in feite ook uiteraard. Dus ik kan niet zeggen dat wij geen sturing willen, dat we daar een keer over willen praten. Ja, en we hebben ook aangegeven dat wij na vereenvoudiging van het besturingsmodel, het verdeelmodel daartoe in het algemeen willen. Dat zijn we onderzoeken. Met name ook om een aantal interacties waarbij al hebben besloten om te vallen ondersteuning, omdat het verminderen. Dat heeft iets te maken.
Kees, kun je je microfoon
zetten? Dat heeft iets te maken met de administratieve kant enzovoort. Als je praat over andere verdelingen, dan heb ik natuurlijk veel meer over een beleidsdiscussie. Dus de vereenvoudiging van het verdeelmodel zoals we nu in discussie hebben, is vooral om te kijken naar meer transparantie en minder transactiekosten, om het dan zo maar even te zeggen. Ongetwijfeld zullen we over niet al te lange tijd natuurlijk toch ook nog eens een keer over totale verdeling, want het model werkt alweer een aantal jaren, met elkaar in discussie gaan, en zeker ook met u.
Maar is het geen goed idee om, als je dan toch het verdeelmodel, waar inderdaad veel sturing in zit, gaat herdefiniëren, om dan ook de sturing die het college geeft aan het primaire proces via financiën, om die eens tegen het licht te houden. En welke ruimte je daarvoor hebt, hoe groot die ruimte moet zijn, en waar ze specifiek sturing mee kunnen geven als het gaat om prioriteerde beleidsmodellen.
Laat ik hier op een hoog aggregatieniveau op reageren. We komen toch weer even terug op Vision 2020. Een van de leidende draden, een van de lijnen in Vision 2020, dat een van de lijnen in Vision 2020 is, is dat wij proberen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. Dat proberen wij zo zorgvuldig mogelijk te doen. De discussie die we op dit moment hebben over vereenvoudiging van het verdeelmodel gaat natuurlijk over vereenvoudiging, het gaat niet over het sturingsmodel. Dat gezegd hebben, het probeert het college toe te werken naar de situatie inderdaad dat verantwoordelijkheden zoveel mogelijk bij de faculteiten zo laag mogelijk in de faculteiten gelegd worden. Tegelijkertijd wensen wij op het centrale niveau juist daar wel de mogelijkheid hebben om dat goed te kunnen monitoren en ook af te kunnen zetten. Ik weet niet of ik daarmee jullie vraag beantwoord, maar...
Nee, via de planning- en controlecyclus heb je natuurlijk altijd de mogelijkheid om goede gesprekken met de faculteiten en instituten te hebben. Daar zou het vooral moeten gebeuren, inhoudelijk gezien. De vraag is alleen welke begrotingsinstrumenten heb je daar nog meer voor nodig? Behalve alleen al de systematiek van verdeling van gelden naar de faculteiten en instituten toe. Welke middelen krijgt het college om daar specifiek sturing te geven op de beleidsonderwerpen die zij kiezen? En dat hoort wel degelijk ook bij het verdeelmodel.
Maar voorzitter, technisch zit dat ook in het verdeelmodel nu.
Ja.
Dan kun je meer ruimte aanbieden of minder. Maar die discussie die wordt natuurlijk ongetwijfeld gevoerd en die druk die is er ook voortdurend. We hebben ook wat betreft centrale middelen hebben de laatste jaren miljoenen afgebouwd. En is impliciet in het primair proces gekomen. Niettemin vinden wij wel dat we een aantal miljoenen, zeker ook voor de onderwijskant tot nu toe, altijd nog wel nodig hebben gehad om nieuwe ontwikkelingen te helpen in gang te zetten en te ondersteunen. En bij onderzoek is dat inmiddels wat minder gebleken. En daarom hebben we het ook afgebouwd en die budgetten dus rechtstreeks naar de instituten in het model gestopt.
Begrijp ik daaruit dat de toezegging niet, zoals hier geformuleerd, niet gedaan wordt?
Ja, die toezegging wordt wel gedaan. Maar de veronderstelling dat allemaal helemaal anders moet, die deel ik niet.
Nee, het gaat uiteindelijk om de balans.
Ja.
En ik denk dat wij vandaag bij deze begroting constateren dat die balans wat ons betreft een beetje verstoord is. En dat er weer een stap terug gedaan moet worden door het college op, als het gaat om de hoeveelheid budget waarmee ze kunnen sturen. Dat is eigenlijk het idee.
Ik spreek namens wij, spreek ik hier namens de EU Raad, dan wil ik daar graag even verder over praten.
Punt van de orde.
Ja.
Ik vind het heel erg kant op gaan van enorm veel mistigheid. Ik zie de studenten ook zo'n beetje in slaap vallen. Dit is net al gezegd, er zal geschorst worden op dit punt. Ik stel heel erg voor om eerst verder te gaan met deze punten. En de voorzitter heeft heel duidelijk gezegd, in ieder geval, we hebben het goed verstaan, het antwoord is ja, zei u. Er zullen in voorkomende gevallen voorwaarden gesteld worden en gehandhaafd worden. Dat heeft u toch gezegd, hè?
Ja, maar dat is geen nieuw beleid, hoor. Dat is bestaand beleid.
Nee, maar dat is helder. Ook op punt 2 vind ik dat. Dan is dit plek van de
en ik heb op punt 4 heb ik een jaar van Kees gehoord.
Ja.
Maar we zien dat we straks kunnen discussiëren over de interpretatie. Maar wij in principe onderschrijven ze dat. Dus zou op punt 5 moeten gaan.
Ja. Ja, misschien een vraag aan de Raad als geheel.
of het nog woordvoerder mag zijn. Want ja. Blijkbaar wordt dat in ieder geval ter discussie gesteld door het college van bestuur.
Nee, maar u trekt hier een conclusie waarvan ik niet zeker weet of de uurraad die trekt. Dat u dus blijkbaar tot de conclusie komt dat er een onbalans is ontstaan. En dan zit me af te vragen, waar komt die onbalans dan ineens vandaan? Dat soort dingen komt, hier heel anders doen.
Die komt uit de discussie naar voren, zoals wij die in de raad hebben besproken. En die breng ik hier naar voren namens de raad. Oké, dan komen we toe aan punt 5. Eigenlijk hebben we dat ook al eerder besproken. Het gaat er vooral om, de doelstelling was dat binnen modules geld verdeeld wordt. Bij ons begint toch wel het idee sterk te worden dat de hoeveelheid middelen niet meer matcht met de hoeveelheid middelen die docenten erin steken. Onze vraag is eigenlijk aan het college van maak nou gebruik van de kennis die er is door gewoon te inventariseren voor zover dat het duidelijk is in verschillende modules of het inderdaad matcht met elkaar.
Ja, daar wil ik nog als volgt op reageren, voorzitter. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de decaan uiteindelijk en zijn of haar opleidingsdirecteur enzovoorts om die budgetten die we dus budgetteren voor de opleiding, om die zo goed mogelijk en optimaal te verdelen in relatie tot uiteraard het onderwijs wat gegeven moet worden. Het is een permanente discussie, zeker in de ontwikkeling van TOP. En er zit nog niet overal evenwicht in, dat zijn allemaal dingen die denk ik helder zijn. Maar één ding moet denk ik toch wel helder zijn, waar het nog niet echt fit, en dat is hier en daar zo, of in vele gevallen wellicht nog, omdat je in die ontwikkeling extra inzet moet leveren, zal het toch passend gemaakt moeten worden, zodat het tot een aanvaardbare werkdruk leidt uiteindelijk in het onderwijs. Dat is het uitgangspunt. Het uitgangspunt is niet, we stellen vast hoeveel tijd en druk er is, en daar gaan we dan even budget voor maken. Dat zou kunnen, maar dan moet dat uit het onderzoek komen. Het is het een of het ander. Of misschien minder centrale middelen, maar dan heb je een heel andere discussie. Het uitgangspunt is nu, op een gegeven moment moet je toch ook even in relatie tot de aantallen studenten enzovoort, even kijken wat kun je geven. Nou, ons uitgangspunt is ook, een paar jaar terug gekozen, dat wij wat betreft de mensen de volle breedte van wat we hadden, dat we dat willen blijven onderwijzen. Nou, met dat soort uitgangspunten moet je dan dealen. En dan moet je kijken of dat kan. Daar zijn we mee bezig. Ik wil daar nu geen conclusies aan verbinden. En natuurlijk moeten daar wel conclusies op een gegeven moment getrokken worden. Van, kan het nou wel of niet? Of leidt minder inzet dan tot een te lage onderwijskwaliteit? Dat zou kunnen, bij wijze van spreken. Als je tot zo'n conclusie komt, dan moet er gehandeld worden. Maar wij gaan niet vooraf als college daarin ingrijpen. Wel faciliteren dat het tot een conclusie komt op een gegeven moment. Of we evenwicht bereiken. Zo willen we daarmee omgaan.
Maar ik denk dat dit de vraag is zelfs als de bierviltjes vraag die ik een stuk eerder heb gehoord. Ik kan mij herinneren dat het was geen bierviltje, maar het zat in de TOM-notitie uiteindelijk van het uitgangspunt van ongeveer 70-80 studenten in de technische opleidingen. In één module moet een module in FTE is daarvoor beschikbaar. Dat is een hele urenuitwerking gaan. Dus een bierveldje, het is iets meer dan een bierveldje. Is inderdaad die middelen van die ene FTE, is die dan beschikbaar? Of moet het toch met 17e worden uitgevoerd? Die grosso modo verhouding, die moet langzaamaan wel duidelijk zijn, want het is wel uiteindelijk waar het slechts is van. Maar op basis daarvan zijn we in staat om de complexiteit van de TOM-module uit te gaan voeren. En dan is het vraag, net van als je dat met 17e graag wilt gaan doen, wil dat nog wel? En die vraag aan het college nu van, je hebt nu het eerste jaar, is nu voor de tweede keer, wordt dat gegeven? Dus dat is, je hebt wat meer zicht op structurele kosten naast ontwikkelingskosten. Is het mogelijk om daar al een richting te krijgen van, hoe ziet het er voor?
Ja, ik kan daar zo niet eenduidig ja of nee op zeggen, maar wij werken er natuurlijk wel naartoe om zo snel mogelijk met elkaar daar een goed beeld van te krijgen. Want het is heel onbevredigend als het beeld
zo zit.
De komende jaren hebben we daar geen idee over. Maar we moeten denk ik ook hier wel even een paar ervaringsjaren hebben om te kunnen zeggen van nou, we hebben net al wat specifieke problemen gehoord, waar staan we nu?
Het gaat niet om de vierde cijfer achter de komma op een gegeven moment, maar het gaat wel om het globaal inzicht van komen we daar
En kunnen we daar in ieder geval wat van zien en wat betekent dat? Want we kunnen niet hebben dat we zeggen, nou, over 4 jaar weten we definitief het vierde cijfer. Maar tegelijkertijd merk ik ook van dat we als organisatie gewoon ons alle capaciteiten hebben opgenut om het überhaupt nog voor 5 jaar te gaan geven. Dus het is meer de vraag van, begint dat inzicht, is dat nu langzaam aan te krijgen? En ik hoorde ze net al van, ja, ik heb dat nu nog niet. Maar we zijn daar wel mee aan het werk. Dus misschien is het wel goed om daar dan toch op een zekere termijn wat inzicht over te krijgen. Of wat eerste prognoses daarin zijn.
Ja, in elk geval stel ik vast, voorzitter, dat onderwijsmiddelen in relatie tot daar toch gelukkig wel weer iets verruimd zijn. Dus dat moeten we ook niet veronachtzamen. We hebben toch ook een procent of 10, hè, wat erop komt. Ja, maar goed, als het niet gekomen was, dan hadden we ook dit onderwijs gewoon willen geven. Ik bedoel, het gaat er ook om, wat wil je? En kun je het ideaal ophalen? Nou, wellicht wordt het iets makkelijker, maar daar laat ik er nou geen oordeel over geven. Natuurlijk willen we met elkaar bepalen binnen 1 of 2 jaar van halen we dat, dan moet er iets anders gebeuren. Wat ook wel compliceert, en dat is natuurlijk ook eigen aan academicus. Hij of zij geeft onderwijs en doet onderzoek. En daar zit ook altijd een beetje spanning tussen. En ik kom ook wel discussies tegen dat er wel geprobeerd wordt het onderzoek te optimaliseren en de budgettering en de benutting en het onderwijs te optimaliseren. Ja, op een gegeven moment is het 100% natuurlijk vol.
Ja, het is hier de spanning tussen willen en kunnen. Hè. Het wil van Tom en het kunnen kosten. Maar goed, is het mogelijk om daar daar richting bijvoorbeeld KDO daar enigszins inzicht te krijgen van hoe is nou zo'n kwartiel 1 voor de tweede keer gegeven? Wat voor docentinspanning zit daar in een structurele situatie is daarvoor nodig geweest?
Nee, ik wil best kijken of ons dat lukt, maar ik wil niet in de verantwoordelijkheden in dit opzicht van de decanen raken. Absoluut niet.
Het gaat ook niet om dat je daar een model van maakt, maar gewoon inventariseert hoe dat nou in de praktijk loopt. Ik merk als toeleveraar bij verschillende modules dat er hele verschillende verrekeningswijzen zijn van het onderwijs. Omdat er geen enkele richtlijn, richtsnoer is voor die modulecoördinator om dat te doen of de opleidingsdirecteur die dat doet. Dus dat betekent dat je heel verschillend bekostigd wordt voor zeg maar dezelfde taken. En de ene module heeft een veel groter budget dan de andere module. En waar dat nou precies in zit, weet ik niet. Ik constateer alleen dat en de verdeelsystematiek en de hoeveelheid geld die te verdelen is, heel verschillend is. En onze vraag is even, inventariseer nou eens wat er in de praktijk gaande is.
Ja, wat dat type punten betreft is het antwoord ja. Dat willen we ook met de discussie over vereenvoudigen van het model bewerkstelligen, wat ook wij constateren, dat langzamerhand iedere docent aan het rekenen is en aan het doen. En dat is nooit de bedoeling geweest en is ook helemaal niet nuttig. Laat ik dat nog eens een keer hardop zeggen. Dat moet gewoon ook niet nodig zijn. Dus er is wel behoefte aan wat meer rekeneenheid of wat dan ook, denk ik. En dat willen we wel proberen te bereiken ook met die in discussie over die vereenvoudiging van het model. Dan wordt er nog 1 ding bij dat men dan ook accepteert dat het langs die lijn dan loopt. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar op het ogenblik is iedereen aan het rekenen. Ja. En ik begrijp dat aan de ene kant wel, maar dat is gewoon zonde. En dat willen we wel proberen zo snel mogelijk eruit te krijgen, uiteraard.
Zolang wij nog steeds als business units behandeld worden, wordt er wel degelijk ook gekeken naar je financieel presteren. En blijven dus die inkomsten ook van belang.
Ja, maar ja, dus wellicht verandert dat ook wel met de vereenvoudiging van het model.
Oké. Ja. Ik denk dat we hier elkaar wel in lijn kunnen vinden op dit punt.
Ja? Ja.
6.
Dat gaat over de beoordeling van de strategische keuzes. Dus zeg maar even de korte inzet van centrale aanvullende middelen. Is een bepaalde keuze gemaakt. Die loopt dan op sommige punten een aantal jaar door. Bijvoorbeeld vrouwelijke tenure track plaatsen. Dus u kunt ook allemaal zien in de tabellen hoe dat afgesproken is. Wij beoordelen dat in feite permanent, maar misschien is het goed dat dat ons wel explicieter ook in een bepaalde discussie te zetten. Dus op zich prima.
Ja, akkoord. Dan stel ik voor om op dit punt even een schorsing te doen met een koffiepauze. En daar even te horen hoe dit onbehoorlijke gevallen zijn. Ik schors het graag.
Eerst koffie, dan denken.
Ik open de vergadering. Als ik niet wil plaatsnemen.
Meningsverschillen of ideologische verschillen ook haast mogen zijn. Maar we hebben in ieder geval geconstateerd dat op verschillende punten we wel overeen hebben kunnen bereiken als het gaat om die toezeggingen. Vooraf hadden wij met name Atlas en die financiële voorwaarden die aan de facultaire plannen worden gesteld als onze speerpunten beschouwd. Dus daar moeten we echt nog wel uitkomen. En de andere punten denk ik dat we wel overeen hebben kunnen bereiken. Ja, wat betreft het sturen via die middelen en de voorwaardelijke bekostiging, die voorwaarden betreft dan plannen die, die de decanen moeten ontwikkelen in het kader van Vision 2020. Zoals wij begrepen hebben, hebben instituutsdirecteuren en faculteitsdecanen zich feitelijk gecommitteerd aan Vision 2020. Dus inhoudelijk gezien zouden ze zeker ook met plannen moeten kunnen komen. De vraag is alleen of je daar een stok voor nodig hebt, zoals het college die via de begroting heeft geïntroduceerd. Hè, waarbij de dreiging is dat je een deel van je begroting verliest op het moment dat er sprake is van niet voldoen aan plannen. Nou, we hebben ook al geconstateerd dat het geven van een kader ter beoordeling van de plannen van de faculteitsdecanen toch wel lastig is. Dat er misschien ook pro forma plannen worden gedaan. Dus misschien dat er een mogelijkheid is om eruit te komen door te bedenken dat het beter is om een worst voor te houden dan met een stok te slaan. Dus ons idee is, als het college bereid is om die voorwaardelijkheid weg te nemen, dan denken wij dat het college ook wel de creativiteit heeft om echt goede plannen die echt om nieuw werk gaan en extra bekostiging verdient, om daar geld voor te vinden, om dat te bevorderen dat het daadwerkelijk gebeurt. Dus liever een beauty contest dan voldoen aan een soort minimum om je geld te mogen houden. Dat is eigenlijk het idee wat wij daarvoor hebben. Nou, we hebben met elkaar al erover gehad dat de begroting misschien toch enige ruimte biedt. Dan laten we het ook graag aan het college over om alles wat buiten het verdeelmodel zit, toch daar creatief mee om te gaan. Ziet het college daar mogelijkheden?
Ik ben niet helemaal zeker van wat u hier probeert, maar ik ga er bereid zijn om naar openingen te zoeken. Misschien even nog één stap terug ter verduidelijking. Het is een bekend gegeven dat de Universiteit Twente ondergefinancierd is en daar hebben we met z'n allen last van. Er zijn in de loop der jaren steeds knelpunten vastgesteld die moeten worden opgelost. En dat lukte vaak maar in beperkte mate omdat er gewoon minder geld was dan we met z'n allen eigenlijk vinden dat we nodig hebben. En dat zijn natuurlijk ook discussies die wij op dit moment met enige regelmaat met andere gremia voeren. Wat wij als college hebben gedaan is, wij hebben extra geld beschikbaar gesteld om een aantal dingen mogelijk te maken. Maar we hebben daar de volgende overweging bij gehad, is dat op een aantal punten binnen de universiteit knelpunten bestaan en ook blijven bestaan en dat we daar uiteindelijk wel iets aan moeten doen. Daarom hebben wij ervoor gekozen, voor het model, of het geld dat beschikbaar wordt gesteld aan de faculteiten en instituten voor de helft, gezegd van jongens, één deel krijgen jullie onvoorwaardelijk, daar kun je mee doen wat je wilt, in de zin van, daar stellen wij helemaal geen voorwaarden aan, dus die zou je bijvoorbeeld ook kunnen besteden aan het oplossen of het uitstellen van knelpunten, misschien niet volgens mij het uitstellen van knelpunten om de pijn weg te nemen. Maar dat neemt niet weg dat die knelpunten uiteindelijk wel moeten worden opgelost. Wat je eigenlijk doet is de pijn wegnemen of een deel van de pijn wegnemen door daar geld voor beschikbaar te stellen als decaan en de faculteitsraad daar voor zouden kiezen voor de jeugd. Ze kunnen het ook aan totaal andere dingen besteden. Het andere deel hebben we van gezegd, ja, we willen niet dat al dat geld aan het uitstellen van het oplossen van een knelpunt wordt besteed. Want dan los je niks op en heb je het probleem volgend jaar opnieuw. Dus er moeten wel degelijk hier en daar knelpunten worden opgelost. En daarvan hebben we gezegd, laten we nu vooral voor zorgen dat we ook dingen in nieuw beleid steken. Dus het vooruitkijken. Wij hebben er nadrukkelijk op gelet dat wij de faculteiten daar geen voorwaarden voor meegeven. Het enige wat we zeggen, doe het in het eind van Vision 2020. Volgens mij heb ik de universiteitsraad hier zich horen instemmen met de externe deel van Vision 2020. Bovendien is daar letterlijk gezegd van daar kunnen we het onmogelijk mee oneens zijn. Dus het lijkt mij dat het aanpassen van je plannen in de lijn van 2020-visie, dat in dat opzicht ook een niet heel ingewikkelde situatie zou moeten zijn. En zo wordt dat volgens mij ook door de decanen op dit moment gezien. Dus het is niet dat wij de boel helemaal dicht timmeren, maar dat wij van een deel hebben gezegd, daar willen wij toch wel van jullie horen wat jullie daarmee gaan doen. Voor een deel treden we er helemaal niet in, dat is van jullie, of je dat nou in een of je daar nou een gat mee stopt of nieuwe projecten verkoopt, dat maakt ons allemaal niet uit. Maar van een deel willen we toch wel horen van hoe is dat, hoe wordt dat met name richting de toekomst, wordt dat ingericht. Dat als verduidelijking. Aan die laatste voorwaarden willen wij toch wel graag vasthouden. Maar dat is al een hele, hele lichte voorwaarde, zoals waarschijnlijk aan mijn toelichting daarop wordt.
Vertrouwt het college de decanen niet als ze toezeggen dat ze plannen gaan maken en Vision 2020 als omarmen als ook hun beleid voor de toekomst? Waarom heb je daar nog een voorwaardelijke bekostiging bij nodig? Want je weet hoe dit gaat in de praktijk. Hè? Als de minister bepaalde voorwaarden stelt, wordt die vervolgens door het college overgenomen als het geld doorgestuurd moet worden. Binnen de faculteit wordt vervolgens gezegd van ja, je moet wel daar die en die besteding aan geven. Dat is het mechanisme van sturing van boven naar beneden. Zo werkt dat nou eenmaal in bestuurlijk Nederland. De vraag is of je hier veel verder mee komt. En of het niet genoeg is om het beleid te omarmen en toe te zeggen dat je het gaat uitvoeren en toe te zeggen dat je met plannen gaat komen.
Om op uw eerste vraag terug te komen, er is een grote mate van vertrouwen van het college in het decaan, nog sterker is een grote mate van eensgezindheid in het strategisch beraad over wat wij met Vision 2020 willen. Dus daar zit het probleem niet. En tegelijkertijd werkt het in Nederland volgens mij niet zo dat je op basis van blauwe ogen of bruine ogen voor dat matter afspraken maakt met elkaar, maar dat daar uiteindelijk dus ook gewoon afspraken op papier gezet moeten worden. Dus wij zijn er gewoon nieuwsgierig omdat de faculteiten daarvan van zijn. Nogmaals, wij geven geen enkele voorwaarden. Dus ik begrijp de opmerking ook niet dat het top-down zou zijn of dat wij dat van boven opleggen. Het enige wat we zeggen, jongens, besteed nou in ieder geval een deel van het geld toekomstgericht. Ik denk dat ik het er hier maar even laat.
Ja, ik wil er toch nog één algemene opmerking over maken. Wij krijgen van het Rijk en van onze studenten geld om opleidingen vorm te geven. Dat doen we zo goed mogelijk en af en toe zijn er bezuinigingen. Bezuinigingen worden altijd direct verrekend met het primair proces. Dat wordt jouw probleem om dat op te lossen. Nu komt er extra geld een keer en vervolgens wordt gezegd van ja, daar gaan we dan een voorwaardelijke bekostiging van maken. Dan moet je die en die plannen bovenop je, je kerntaken gaan verrichten. Die plannen die zullen misschien toch al gemaakt worden, maar het is vaak een keuze van de faculteit van wat er nodig is en die kunnen dat ook echt goed zelf beoordelen. Daar heb je dit soort dingen, dit soort voorwaardelijke bekostigingen, werken dan alleen maar negatief. Soms worden ze namelijk besteed aan dingen die niks opleveren. Gewoon omdat er een budget is om aan vernieuwing te doen. Nou, vernieuwing om de vernieuwing, dat werkt niet. Vernieuwing omdat we ons kunnen verbeteren en beter profileren en de zaak beter kunnen laten functioneren, dat werkt. Maar dan zit het ook tussen de oren van de medewerkers en de bestuurders plaats. Dus ik vind het een beetje een raar idee dat het college, als er extra geld is, dat meteen toe-eigent, zo van ja, jullie krijgen vast een deel uit onze eigen zak, zou ik haast zeggen. Nee, het is ons geld. Het is bedoeld voor het onderwijs. En er is in dit geval geen enkele reden om te zeggen dat het geoormerkt dient te worden voor nieuw beleid. Nee, het is echt een compensatie voor de toegenomen werkdruk die er al de hele tijd is geweest.
Ja, voorzitter, er wordt nu een stelling betrokken waar we mee op moeten passen. Als bezuinigd wordt, dan weten we één op één waar we het weg moeten drukken intern. En als er verruiming is van middelen, dan is er onder allerlei voorwaarden. Nou, dat is dan in dit geval beperkt zo, hè, voor de helft, even voor de goede orde. Waar we dus een discussie waarover hebben, dus die voorwaarden daarom stellen. Eigenlijk dus gewoon vragen om te laten zien. En dat geldt niet alleen voor ons, maar natuurlijk ook voor de hele gemeenschap. Van ja, wat daar gaat gebeuren en waar we aan werken met elkaar. Want het moet ook nog een stukje uitstraling hebben, dus het valt nog niet, maar ik wil het ook nog eens in het midden leggen. En het is nou niet zo dat we nou ineens geen beleidsvrijheid meer hebben. Besturing van het ministerie op de universiteiten is ook een budgettair langs bepaalde regels. Wij zijn vrij om het intern iets anders te verdelen. Je moet natuurlijk wel onderwijsgeven onderzoek doen. Hè? Ik kan niet zomaar iets geks ermee gaan doen. Punt ook niet, maar wij mogen daar zelf keuzes in maken. Dus die vrijheid hebben we met elkaar. En nou doen we dat op dit punt en dan zou de discussie zijn dat dat niet mag.
Als ik dan mijn eigen bezwaar daarop formuleer, is zo, ik ben bang dat het een hele boterzachte verhalen kunnen gaan worden. Waar je dan toch gewoon zegt van dat moet het maar goed zijn, want we willen ook het budget niet terughalen. Dus hoe kom je uit die spagaat dat je zegt van wij geven het geld onder voorwaarden en kom maar met een plan, maar eigenlijk is ieder plan acceptabel. Dat is waar mijn gevoel zelf zit.
Ja, voorzitter, dat is natuurlijk ook best wel wat zoeken met elkaar, dat zal het zijn. Maar als wij denken dat er een boterzacht plan, om een term over te nemen, dan gaan we natuurlijk in discussie met decaan of decanen van waarom dat dan zo is en wat de achterliggende reden daarvan is, dan wel dat het toch nog een beetje bijgesteld wordt. De ontwikkeling en uitdenken van wat de uitwerking zal zijn en wat gewenst is van Visie 2020. Ja, die staat niet vast. Dat moeten we met elkaar ook op ontdekking. En die ruimte moeten we elkaar ook geven.
Maar uiteindelijk, wat het college ook zegt, van, ja, we hebben natuurlijk heel veel ambitie in Vision 2020 neergelegd. Het grootste deel van die ambitie zal toch met het bestaande geld binnen de bestaande structuur geregeld moeten worden. Dus extra geld valt nog een keer tegen wat we daarvoor hebben. De vraag, en natuurlijk als er een boterplan wordt ingediend wat zo wegspeelt, dan gaan we die discussie aan. De probleem denk ik waarbij de raad zit is van waarom heeft het college dan behoefte aan een zwaard om mee te gaan slaan, een knuppel om mee te gaan slaan, en is dat
gewoon dat gesprek aangaan om te zeggen van, ja, maar dit is nou iets te weinig initiatief. Waarom is dat niet voldoende?
Dat is precies de reden waarom we dat doen, omdat wij dat gesprek met ze aan te gaan. Zoals ik ook in eerste instantie en eerste aanleg al aangaf, wij willen dus niet dat dat geld zonder meer wordt verdeeld zonder dat je daar zeg maar knapt het op iemand, dan kom je dus niet verder met elkaar, want dan blijf je gewoon doen en los je die issues niet op. Maar voor de rest denk ik dat met name het is het dat je met elkaar natuurlijk ook wel in gesprek wilt en ook verantwoording wilt afleggen over van wat je met elkaar van plan bent. En ik moet zeggen dat ik de woorden knuppel en dergelijke heel zwaar vind voor het feit dat je aangeeft omdat je een deel van die plannen beleidsrijk wenst in te voeren. Dat is gewoon een kwestie van elkaar met elkaar overleggen en ook vooral een kwestie van good governance.
Ja,
dan vraag ik mij nog steeds af. Waarom is dan die? Je hebt toch al controle over dit soort dingen via reguliere planning en controle. Dus daar wordt toch al beleidsrijke grotere gevraagd. En waarom dan dit extra? Ik denk dat dat vooral is waarbij de meeste mensen zeggen: waarom nou weer deze extra voorwaardigheid aan dit deel van het geld? Wat toch wel, ik ben het echt met Dick eens. Ons geld is in die zin van het normale idee van het onderwijs. Sorry Jan.
Ja, oké. Nee.
Ja?
Of niet?
Ik geloof dat niemand zich verder nu aan het woord meldt. Dus ik constateer dat we op dit punt niet echt veel verder naar elkaar toe komen. Hoe zit het met de andere punten?
Ja, zoals ik al zei, ik denk niet dat we daar moeten hebben om overeenstemming te bereiken. Dus als het college nou zegt van, ja, misschien hebben jullie een punt. We gaan er echt voor om met de decanen samen, en we houden ze ook aan de afspraak dat het in april ingeleverd moet worden, de plannen ontwikkelen. Maar we zijn bereid om die voorwaardigheid van die middelen van tafel te nemen. En we gaan kijken of we inderdaad een worst kunnen creëren om echt goede plannen te bevorderen en te belonen. Ja, dan denk ik dat we op een betere manier aan het stimuleren zijn dan met de stopmethode. Dus als het college bereid is om die move te maken, dan komen we uit die andere punten ook wel.
Ik heb behoefte om hier even over te schorsen en over te leggen, want ik denk dat we dan ook even moeten kijken wat dan de tekstvoorstel was. Maar in feite waar het op neerkomt, als ik het goed aan het interpreteren, hadden wij niet 4.6 maar 2.3 moeten verdelen. En de andere helft.
Nee, dat bedoelen we niet.
Nee, maar dat komt dus wel op neer natuurlijk.
Nee, want dat zijn middelen die beschikbaar waren en die zijn voor het onderwijs, die moeten naar het onderwijs toe gaan.
Dat is absoluut niet waar. Het is geld dat door het college additioneel ter beschikking is gesteld, maar door wij in 2015 dus bij onveranderd beleid in een min eindigen. Dus het is niet van dat, ik bedoel, ik vind de discussie over het is ons geld, ik een beetje merkwaardig, het is ons aller geld denk ik.
Ja, natuurlijk. Ja.
Oké, ik constateer dat het college zegt van, we willen even intern beraden. Ik vind het graag de gelegenheidsbehoefte. Ik zal ze even te vergaderen. Het college heeft om intern beraad verzocht, dus het college krijgt ook als eerste weer het woord.
Dank u, voorzitter. Ik vond het even tijd om precies te begonnen van wat nou achtergrond is van bepaalde discussies. Ik denk dat zonder daar heel veel woorden aan vuil te maken, de kern van de discussie is dat wat wij interpreteren als een borst, door jullie wordt geïnterpreteerd als een knuppel. dat zijn natuurlijk twee verschillende vertrekpunten. Daarnaast, en volgens mij zijn wij, en dat is dan de U-raad en het college het roerend met elkaar eens dat initiatieven vooral bottom-up moeten worden gemaakt. Dus dat plannen door faculteiten zelf moeten worden gemaakt. Dat gezegd hebben, denken wij dat er altijd beleid moet worden gekoppeld aan het beschikbaar stellen van geld. Dus ons voorstel is het volgende om met betrekking tot dit onderdeel, en ik even jouw tekst lenen. Met betrekking tot toezegging nummer 2 de zin als volgt te laten luiden. Het eerste deel wat vetgedrukt is, dus tot en met version 2020 blijft staan. Dan moet ik even de tekst hebben. Ik weet wel wat ik kwijt maak. Vision 2020, comma. In die zin moet er worden verstaan dat het college over de plannen van de eenheden in gesprek zal gaan met de decaan of de decanen. Niets met de intentie om geld terug te halen, hooguit om de plannen te verbeteren. Kortom, wat wij zeggen is, er wordt geen geld teruggehaald, maar we gaan wel in gesprek.
Oké, ik wil even de rest van het besluit ook even langs lopen, om het even als totaal af te handelen. Bij punt 1 was het voorstel om te wijzigen in de evaluatie in de herfst 2016 en de bekostiging van Atlas transparanter te maken in het kaartnota 2016. Punt 2 is net even geformuleerd.
Ja, voorzitter, sorry. En dat de evaluatie plaatsvindt nadat er 2 instromingen.
Ja, herfst 2016, ja.
Ja, maar ik wil dat wel graag genoemd
hebben. Na 2 instroommomenten kom uit herfst 2016, dan heb je de motivatie daarbij.
Dan zou ik het nog aanscherpen, 2 extra of 2 nieuwe instrumenten. Ja. Want we hebben al 2 instrumenten.
Ja, precies. Ja.
Het is daar helemaal 4.
Okay. Ja, maar ik hoop dat dit niet toevoegt.
Punt 3, is daar behoefte aan wijziging? Ik dacht niet, dat was akkoord. 4, ja. 5, dat zou bijkomen richting de kadernota dat daar aan een eerste inschatting plaatsvindt. Is dat goed? Waarbij het college niet in de handvoorwaarden van die kader wil tonen. Voorwaarden. Voegt de heer.
Ja.
Ja?
Voorzitter, kijk nog even naar 4, want u gaat al snel over. Sorry. Maar daar hebben we natuurlijk ook een discussie over gehad.
Ja.
Wij claimen wel degelijk, en daar zijn we ook voor in het houden bestaande, dat wij er toch voor zijn om sturing te verrichten in deze universiteit. Dus het wordt onvoorwaardelijk, zoveel mogelijk. Wel binnen het gegeven dat we natuurlijk waar wij dat nodig achter sturing willen aanbrengen.
Wordt onvoorwaardelijk geschreven.
Ja.
Ben jij?
Nou ja, het is meer duidelijkheid scheppen van welke delen voorwaardelijk kunnen zijn en welke delen niet. Daar komt het eigenlijk op neer, hè? Zullen we het zo formuleren?
Ja. Akkoord. 5. Behoefte aanpassing?
Nou ja, dat is wel heel erg in. Dat roept heel veel detail op, althans zo lezen wij het. Ja. De intentie is, heb ik ook gezegd, om met elkaar natuurlijk zo snel mogelijk tot het beeld te komen van wat zal het evenwicht zijn en wat kan dan de inzet zijn bij gegeven budget van opleidingen. En je zou dit kunnen lezen dat wij allerlei detailgegevens per module moeten gaan ophalen om anderen tot inzicht te brengen, dat gaat wel heel erg ver. Ik denk dat hier toch een heel belangrijke rol in de faculteit moet liggen. En wij zullen zeker stimuleren dat die discussie van waar staan we, dat die permanent gevoerd wordt en snel tot beelden leidt en conclusies. Zo lezen wij het.
Nou ja, de vraag om een inventarisatie is juist om die discussie goed te faciliteren. Omdat het nu in de praktijk zo op heel verschillende manieren gebeurt. En dan zal er iemand vanuit centraal of in ieder geval iemand de opdracht moeten krijgen om gewoon op te halen wat er is en dat gestructureerd te presenteren, zodat je inzicht krijgt in de verschillende systematieken die gebruikt worden en hoe je dat kunt vereenvoudigen en uniformeren. Want een uniform werkwijze is ook iets wat het college voorstaat. Nou, zeker op dit punt zou een uniformering van werkwijze enorm helpen bij de discussies die nu gaande zijn over allerlei verschillende systemen.
Ja, dus
Dank voorzitter. We hebben al even aangereikt, vooral op dat laatste punt, die vormen vinden we elkaar direct, want ook wij vinden dat er te gedetailleerd gediscussieerd wordt over steeds kleinere bedragen. En dan hoeft niet per se opgeschreven te worden. We moeten proberen meer uniformiteit en vertrouwen dus daarin te creëren om daarmee om te gaan. En daar zullen wij onze inzet op richten.
Ja, maar daar heb je toch eerst een inventarisatie voor nodig?
Ja, maar dat zal ook parallel lopen aan die discussie over de vereenvoudiging van het verdeelmodel, die ik ook even aangeraakt.
Mijn vraag is dan heel direct, is er behoefte om de tekst als zodanig te wijzigen?
Ja, ik zou het ietsje globaler willen maken, dat wij op basis van wat we inventariseren, misschien roept dat een verkeerd beeld op, maar als je niet uitkijkt, dat moet dan volledig zijn. Het is een geweldig circus, dat zou ik willen vermijden. Ik wil graag ophalen van waar zitten dan die knelpunten en wat kunnen we daar nou aan richten
met elkaar. We zullen toch nog even een definitief besluit in moeten. Als je echt zegt van, nou, ik zou het graag op die manier, dat je dat even dan met die QR code sluit. Dan komt het even wel uitkomen.
Kunnen we dat zien, dat herformuleren.
6.
Dat is akkoord.
Ja. Akkoord. Ja. Zijn er dan over deze toezeggingen nog nadere opmerkingen van? Uiteraard is er behoefte aan om zeg van, ja, maar hier ben ik het niet mee eens. Of kan ik dit voorstel als zodanig in stemming brengen? Ja, maar ik wil wel graag weten, ik wil niet zo meteen met de verrassing komen dat ik allemaal handen bij mee op die systeem. Is er behoefte aan stemming over dit voorstel? Laat dat maar even zo vragen. Als er geen behoefte is aan stemming, dan ga ik ervan uit dat dat mijn akkoord is. Is dat behoefte aan stemming?
En ik wil het er ook nog even over hebben.
Ja? Ik begrijp dat je toch even wil schorsen. Nou goed. Maar goed. Dan moet ik dat toewijzen.
Ja.
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 Dank je, voorzitter. Ik had deze schorsing aangevraagd omdat mijn één punt nog niet duidelijk was. En je ziet vaak dat in dit soort besluitvorming, als dan compromis gezocht moet worden, dat in de retoriek sfeer terechtkomen. Ik vond dat ook wel een beetje, dat was mijn eerste indruk, omdat er eigenlijk wordt gezegd, niet met de intentie om. Ja, dat is heel goed en wel, niet met de intentie om, maar het kan nog steeds. Ook in gesprek gaan, prima, maar dat kan heel dwingend zijn. Dus u wordt vriendelijk toch dwingend verzocht om. Die tekst, die wordt iets minder retorisch op het moment dat mij even verteld wordt in alle openbaarheid dat deze tekst naar decanen, maar ook breder en onder zorg van het CVB op de gehele werkvloer gecommuniceerd wordt. Dat het CVB daar zorg voor draagt. Dat dit niet boven de markt blijft hangen op een heel erg abstract niveau, maar dat het heel helder wordt gemaakt in de organisatie dat dit het punt is wat het CVB maakt. Hoe wilt u dat gaan doen?
Ik heb geen idee, want volgens mij communiceren wij niet met de hele werkgroep over de totstandkoming van onze begroting. Dus u mag daar met mij over gaan meedenken.
Nee, maar de primaire gesprekspartner is natuurlijk zijn de decanen in dit geval. Daarmee communiceren jullie dit resultaat natuurlijk wel.
Ja. Uiteraard. En dat is luid en duidelijk.
En geeft u dan de decanen mee dat ze dat doorcommuniceren breed op de werkvloer in hun faculteit en gaat u dat controleren?
Ja. Nee.
Nee. Oké, eerst. Ja, akkoord. Dan kom ik op mijn originele vraag. Is er behoefte aan stemming? Nee, dan ga ik ervan uit dat het besluit als zodanig is aangenomen. De begroting is van een positief advies gezien. Met een aantal toezeggingen
aan het college. En wij zullen wel halen voor de winning.
Ja,
dat
is een erg.
Oké.
Pauze. Ik ga de pauze die nu op de agenda staat overstaan, want ik wil